Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit Lucas 19, vers 28 tot en met 48. We noemen nu nogmaals Lucas 19, vers 28 tot en met 48. En we zingen psalm 147, vers 1. Psalm 119, vers 69. Psalm 72, vers 2. En Psalm 102, vers 7 en 16. We noemen de schriftlezing Lucas 19, vers 28 tot en met 48. En we zingen Psalm 147, vers 1. Psalm 119, vers 69. Psalm 72, vers 2. En Psalm 102, vers 7 en vers 16. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting mag u bij de aanvang geschonken, bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaarden en in vrede doen leven. Hen die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147, vers 1. Schriftlezing in het middaguur, gemeente, is gelijk aan de schriftlezing van dit morgenuur. Wederom Lucas 19 en daarvan de versen 28 tot en met 48. Het slotgedeelte van het 19e hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas wordt afgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als zij nabij Betfage kwamen en Betanië gekomen was, aan den berg genaamd den Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dit vlek, dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop gij mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heere het van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het van nodig. En ze brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in den hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der Farizeeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen, en zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten, daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. En gegaan zijnde in den tempel, begon hij uit te drijven degenen die daarin verkochten en kochten, zeggende tot hen: er is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds, maar gij hebt het tot een kuil der moordenaars gemaakt. En hij leerde dagelijks in den tempel, en de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden. En ze vonden niet wat zij doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde hem.
Ja, we hebben vanmorgen mogen spreken over de bewogenheid van de Heer Jezus over Jeruzalem. We hebben vanmorgen mogen letten op zijn ogen die zien en wenen. Ogen die echt gezien hebben, die moeten ook wenen. Ja, hier op aarde, daarboven niet meer. Hier hoort bij het ware zien ook het wenen. U zegt altijd ja, altijd. Altijd. Als we onze schuld gaan zien. Maar ook als het mag gebeuren. Als die borg overkomt. En wen je ook van blijdschap. Of niet? En als hij weer terugkomt. Hij is nooit weg geweest, maar dat dacht u misschien. Dan weent de ziel van geluk. Had ik het toch niet mis. Was er bang voor. En zo gaat de kerk wenend in het voetspoor van de wenende borg door dit leven. En dan mogen we vanmiddag letten op het tweede. Op zijn lippen die gaan spreken. Dat is één hoor. Zien, wenen, spreken. Dat is bij Christus alles één. Maar bij ons dan zie je weer wat een mens is na zijn val. Bij ons is dat zo onderscheiden. We kunnen dingen wel zien, maar niet echt peilen. Te zo onbewogen en koud om te blijven. Ik heb wel eens gedacht, gemeente, wat moeten buitenstaanders die hier binnenkomen wel niet denken van ons? Als ze horen welke gewichtvolle zaken hier worden verhandeld, als er wordt gesproken over de hemel en de hel. Wij zitten samen, zo rustig. Hoe? Alsof er geen hemel en geen hel is. Wat zeggen die mensen dan? Wat is dat daar toch? Geloven ze het eigenlijk zelf wel? En voorgangers niet uitgezonderd hoor. Als de Heer er niet overkomt, dan ligt het alles zo dodig. Zo dodig. Wij kunnen veel zien met onbetrouwde ogen. En wat we gezien hebben, daar spreken we niet van. Maar we spreken over dingen die we nooit gezien hebben. Ach, laat ik maar stoppen. Maar bij de Heer Jezus is dat één. Wat hij ziet, wat hij beweent en wat hij nu gaat zeggen. Want dat kan niet anders. Wie dat gezien heeft, die moet wel. Uit de aarde liefde, vanuit die innerlijke drang. Oh, die persing der liefde. Want er moeten kinderen geboren worden, begrijpt u wel. Niet anders dan spreken. Och, och. Dat is ook wat. Och, zegt de borg. Of gij ook bekend het ook nog in deze uwe dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Mogen we daar vanmiddag bij stilstaan het 42e vers uit het u voorgelezen schriftgedeelte van Lucas 19. En daarbij ook de laatste verzen betrekkend tot en met vers 44. Dat is één geheel, dat voelt u wel. 41 tot en met 44, maar dan met name dat 42e vers zeggende. Daar gaat het over wat die lippen spreken. Dan merken we op vier zaken. Het zijn wel zaken hoor. Ten eerste de opwekking. De opwekking. Zeg oproep. Niet een vrijblijvende nodiging hoor. Zo van, dat wordt u voorgehouden, kijk maar. Nee, doe dat toch om uw levenswil. De aandrang der liefde, dus de opwekking, dat is de eerste. Tweede, de verborgenheid. Ten derde, de waarschuwing. En ten vierde, de oorzaak. Daar zouden we vanmiddag met uw hulp des Heren bij willen stilstaan. Dat nou zakelijk voor ons hart en leven verklaard zou mogen worden. Die opwekking. die verborgenheid, die waarschuwing, die oorzaak. U zegt, waarom ben ik nou onbekeerd? Dat staat hier. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekende. Mogen we samen eerst nog zingen? Psalm 119. Vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Ik verzoek de organist ook en de gemeente tevens aansluitend ook te zingen het 74ste vers. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat daar verder volgt in de versen 69 en ook 74. de woorden worden wenende gezaaid, zeggende de woorden die zijn lippen gaan spreken. Welke lippen? Gelippen waar genade op, letterlijk staat daar, in is uitgestort. Die lippen gaan spreken. En dan is het vast en onverbroken. Zo waar als iets waar kan zijn, want ik ben God en geen mens dat ik liegen zal. Lippen waarin genade is uitgestort. En die gaan spreken. Zeggende. Ach. Och. Oh. U kent uw woorden wel. Het zijn geen zinnen. Afgebroken zin. Wat wil dat zeggen? Och. Ach. Oh. Ik weet wel. Dat hangt er vanaf hoe het wordt gezegd en in welke situatie. Soms zeggen we, ach ja. Och. Dat heeft weer te maken met onverschilligheid. U voelt wel, hier is het geheel anders. Och. Twee zaken. Ja, er is meer, maar dit toch met name. Hoor ik in dat woordje, och, zoals het hier komt van de lippen van Christus. Liefde en verdriet. Verdriet dat Jeruzalem zo hard is, zo vijandig is. Ook liefde. Om toch dat hardnekkig volk te bewegen. Verzoening met God, de vrede met God te zoeken. Gebroken stem eigenlijk. Het woordje och komt van de lippen van Christus. Gezalfde lippen, gezegende lippen. En als de kerk och zegt, ach oh. Dan zal het er maar over gaan of ze dat ook heeft van Christus. Want de mens kan ook wel ach en wee zeggen. En die zijn er ook in ons midden genoeg. Dat kan ook een bepaalde vroomheid zijn. Een vorm van zelfbeklag. Ach, zeggen ze dan, Heer, ik ben zo klein. Zo nietig, zo nutteloos, zo waardeloos. Ach. En die klagen maar over zichzelf, die klagen maar. U zegt, dat is toch goed? Ja, maar weet u, er kan iets achter zitten. Om God te bewegen zo van, zie nou, hoe klein, hoe nietig ik ben. Zou die zich over zo'n nieteling dan niet willen ontfermen? Dus de kleinheid aanvoeren als reden om God te bewegen, om genadig te zijn. Dan ziet u weer de koopman. De koopman. Die we allemaal zijn geworden na de val. We onderhandelen wat. Maar u weet het nog wel, hè. Maak toch van mijn huis geen koophuis. Het klinkt zo vroom. Maar dan is uw armoede de grond. Maar als God een mens bekeert, dan heeft hij geen grond. Nergens. Geen grond meer, ook zijn armoe niet. Want die armoe, dat niet hebben, dat niet kunnen, dat niet willen, dat is juist een reden om verdoemd te worden, voelt u wel. Niet om gezalig te worden, als een mens toch, hè? Maar ik wil maar zeggen, hoe komt u aan dat woord och? Is het echt vanuit de zielenpijn dat u God mishaagd heeft? Dat u dat wezen, alle wezens, getergd heeft? Dat er een drang is gewerkt door God in uw hart om weer in het reine te mogen komen uit dat lieve wezen. En dan zeg ik het wel na, zoals dat vroeger wel meer werd uitgedrukt, dat volk, Gods ware volk, komt met een oog op de weg En ga met een oog over de weg en met een oog van de weg. Maar daar wel zo over staan. Zoals het ook bij Christus is geweest. Verdriet over mijn zonde. Christus verdriet over de zonde van het volk. En toch de liefde van God niet meer te kunnen missen. De liefde waarmee Christus sprak tot Jeruzalem. Och. Ik hoor het eigenlijk altijd weer. Er staat een tollenaar. Die staat er achter in de tempel. De schuld is opengelegd. De grond onder zijn voeten weggeslagen. Die durft bij het kerkvolk niet eens meer te zijn. Die staat achteraan te schreeuwen. O God, zegt hij. O, voelt u wel. En het hebben we geleerd, als het recht is geleerd van Christus. Och. En nu gaat hij Jeruzalem opwekken. Of gij, o bekende, ook nog in deze uwe dag, hetgeen tot uw vrede dient. Ja, het woordje dienst staat schuin en dat weten de Bijbellezers. Dat is toegevoegd. Staat er eigenlijk niet om die zin af te maken. Die was dus niet af. Daar heb je het weer wat we zo even zeiden, ook met die uitspraak. Och, het is geen volledige zin, maar ook het overige. En dat heeft iets te maken met de emotie. Het gevoel, als wij aangedaan zijn, dan kunnen we onze zinnen vaak ook niet afmaken. En zo ook in deze zin, als ik het zo mag uitdrukken, niets menselijks vreemd ons in alles gelijk geworden, ook daarin. Een afgebroken zin. Zo aangedaan is Christus. Met zijn betraande ogen wekt hij het volk op. Och, of gij nog bekendet, dat woordje bekennen, we hebben er wel eens meer over gehad, maar dat moeten we steeds maar weer zeggen, denk ik. Dat is een bijzonder woord, dat betekent eigenlijk bevindelijke kennis hebben. Dat is het grote verschil met het verstandelijk weten van ons. Dat staat ons zo vaak in de weg, we weten het allemaal. En u zit in de kerk en u zegt eigenlijk iedere keer weer, ja, dat heb ik allemaal wel eens meerdere keren gehoord. Ik weet dat wel. Maar feitelijk weet u het helemaal niet. Voor zij zit nog een voet te hoog. Maar dat bevindelijke weken wel bekennen, dat is eigenlijk gemeenschap hebben met. Dat moet vertrouwd worden. Dat moet uw bezit zijn. Dat moet uw leven worden. En Adam bekende Eva, begrijpt u wel? Dat is bevindelijke kennis dus. Hartelijke kennis. Dus wezenlijke kennis van vrede. En wat tot die vrede dient. En nu hebben we er vanmorgen iets van gezegd, niet veel hoor. Want toen wij stilstonden bij het zien van Jezus, wat zag Jezus? Natuurlijk zag hij die stad, die muren, die tempel, die mensen, die priesters. Nee, wezenlijk zag hij de onvrede, zeiden we. Hier staat het. Er is geen vrede. Wat er allemaal wel is, dat laat maar rusten, maar er is geen vrede. Anders wordt er ook geen opwekking uitgesproken om nog te zoeken wat tot uw vrede dient. Die is er dus niet. Dat is het gemis en zo zie ik de kerk op. Er is zoveel. En er wordt ook zoveel gedaan en ik ga er geen oordeel over geven. Maar als het dat dan is, wat is dat arm zeg? Met de eenvoudige vraag. Heeft u vrede met God? Wie kan er nou eerlijk ja op zeggen? En als dat er niet is, dan is er dus onvrede, want buiten vrede en onvrede is er bij mijn weten geen derde. En de goddelozen zullen geen vrede hebben, nooit. Eeuwige onvrede met God, met uw naaste en met uzelf. Dat verscheurde wezen dat we geworden zijn. Afgescheurd van de schepper. In grote onvrede levende. Want als wij dat woordje ontevredenheid gebruiken. En ja, Mensen zijn doorlopend ontevreden, want die moeten dit nog hebben en dat nog hebben. En die willen daar wonen en daarbij zijn en die moeten dit en dat, alles en nog wat. Altijd maar ontevreden, ontevreden. Dat is de mens uit het paradijs gekomen, die mist de vrede. De onvrede en de ontevredenheid hebben alles met elkaar te maken. En dat is een mens. Weet je wie daar goed mee is? De duivel. In het zakenleven. Die zijn er goed mee. Met onze onvrede. Want we moeten altijd hebben. Denken we zo de vrede te krijgen en nooit te zullen vinden. En nou zegt hij, och, of gij ook bekend het. Ook nog in deze dag hetgeen dat uw vrede dient. Maar hoe kom ik dan aan die vrede? Wat is die vrede en hoe kom ik eraan? Wat dient dan daartoe dat ik die vrede zal krijgen? De vrede met God, we zeiden vanmorgen heel eenvoudig. Dat er niets tussen God en mijn ziel is. Dat het vlak is. Dat er eenheid wordt beleefd. Dat er liefde is. Gemeenschap, omgang, verkeer. Dat is vrede met God. Als een hand wandelen. Als een Noach. Als een Henoch wandelen met God. In vrede. Die twee zullen één zijn. Er zit niks tussen. Verstaat u wel? Zat er maar tussen. Ja, de schuld. Die hemelhoge schuld. En die is er tussenuit. En dan begrijpt u al. Wat dient dan alleen maar tot de verwerving van de vrede? Niemand anders dan Christus Jezus. En die gekruisigd. Heb ik hem? Heb ik hem? Dan heb ik vrede. Heb ik hem niet? Dan heb ik onvrede. Heb ik hem? Dan heb ik vrede. Hij is onze vrede. En daarom is eigenlijk de opwekking om te bekennen, om te verkrijgen, levende kennis te hebben aan de vrede met God. Dan is de opwekking om die kennis te krijgen niet anders dan een opwekking om Christus te mijnen. Mijn Jezus. Mijn borg. Hoe kom ik aan hem? Hoe kom ik aan de borg? Hoe kom ik aan de middelen? Het is in de kerk, en dat zal altijd wel zo geweest zijn, niet eenvoudig, om mensen op een goede wijze te wijzen op hetgeen gekend moet worden. Ja, ik druk me wat behoedzaam uit, u merkt dat wel. Want weet u, een kerkmens heeft zoveel gehoord, die neemt alles ook te baat. Om toch met al zijn zogezegde zorg uit de handen van God te blijven. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Dan komt er iemand die zegt, hoe moet ik nou bekeerd worden? Dan zeggen we, dan moet u geloven. En dan zegt die ziel, ja maar ik hoor elke zondag dat een mens dat zelf niet kan. Nou, dat bedoel ik nou. Zij komt met een vraag. En als er een antwoord komt, dan gaat hij gelijk dat antwoord weer betwisten. Het moet je toch gegeven worden. En dan gaan wij in de kerk wat spreken over verantwoordelijkheid. Dan krijg je die vreemde, neem me niet kwalijk hoor. Die vreemde preken van, ja, een mens is wel verantwoordelijk. God moet het wel doen natuurlijk. Ja, een doorsnee mens die kan die twee niet bij elkaar brengen. Die zegt, doe God het nou of doe ik het nou? Zeg het nou eens gewoon. Zo zijn wij maar bezig. Draaien. Eronderuit komen. Gods waarheid betwisten. Als u nou eerlijk zegt, ik versta dat niet, dan kunnen we verder gaan. Maar dan moeten we één ding leren. Als daar staat, bekeer u, bekeer u. Dan is dat een eis van God, omdat hij recht heeft op al zijn schepselen. Maar dat God recht heeft, wil nog niet zeggen dat u de mogelijkheid heeft. En dan zegt u, ja, maar dan moet God niet vragen wat ik toch niet kan. En daar gaat u nou verkeerd. Daar gaat u wezenlijk. En als God er niet voelt, voor eeuwig verkeerd. Omdat God nooit afstand doet van zijn recht. Hij heeft u geschapen goed. En dat recht houdt hij ook. Dien mij dan. Vrees mij. Bemin mij. Eis dat, want hij kan niet minder vragen dan wat hij waard is om te ontvangen. En dat u dat niet kunt, dat moet uw schuld zijn. Dat moet u aan de grond brengen. Dat moet u ertoe brengen. om uit te roepen, verloren, verloren, naar rechts voor eeuwig verloren. Maar dat is een gevallen mens die zijn eigen onmogelijkheid nog gebruikt om God te verdenken dat hij in de eis ons onrecht doet. En is dat niet wat die man zei ook in die gelijkenis over die ponden waar ik vanmorgen van sprak? O, ik wist wel dat u vraagt en dat u gaat oogsten waar u nooit gezaaid heeft. U vraagt mij iets wat ik toch niet heb. Nou, dat is de verdenking in mijn hart. Waar gaat het over? Hierover. De vraag was, hoe krijg ik vrede met God? En dat is een onwaarachtige vraag. Want als het geen nood is dat u in onvrede leeft, dan is dat een academische vraag. Een aardigheid. Om uw nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar het is geen harte vraag. En dan geloof ik eigenlijk dat we geen antwoord moeten geven. Want we spelen de kerk geen spelletje. Maar als er vanmiddag zijn die zeggen, ik heb onvrede met God. Ik sterf daarin, want ik kan dat niet meer. Ik weet niet hoe dat kan, maar ik kan zo niet door. Dan hebben we maar één vraag. Ziel, doet God u onrecht? Zegt de catechismus dat ook niet. Doet God u onrecht als hij u daarom voor eeuwig zal verdoemen? Wat is daarop uw antwoord? Doet God onrecht als hij u in de hel werpt? Wat is daarop uw antwoord? Dat is de genade Gods, als u mag zeggen. God doet geen onrecht. Ik heb het verdiend. Dat is nou een schuldig mens. Dat is nou een verdoemelijke zondaar. Dat is een verloren ziel. Waarover Jezus zich ontfermt en dan hoeft u bij wijze van zeggen niet eens van uw plaats te komen, maar dan haast hij zich. Dan komt hij huppelend op de heuvelen, springend op de weg. Dan haast hij zich om die verlorenen op te rapen, te omhelzen, te kussen en hem terug te brengen in het vaderhart. Dat is de weg. Die God houdt met een verloren mens. En niet met mensen die allerlei vragen bedenken om aan te tonen, ja wat, om aan te tonen wat, zeg het maar, ik weet het eigenlijk niet. Dat het woord niet deugt. Dat God niet eerlijk is. Dat de prediking niet klopt. Zeg het maar. Ik ga verder. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze dag hetgeen tot uw vrede dient. Daar begint het mij. Dat ik mij weet niet in vrede met God te zijn. Op voet van oorlog. Want die vijandschap, ik hoor daar niet van. Maar als Paulus zegt dat mensen zijn haters en vijanden van God, zal hij dat dan zomaar in het algemeen bedoeld hebben, zonder dat de kerk dat gaat beleven? Ja. Dat heeft hij niet bedoeld. Al Gods volk leert dat. We moeten van God niets hebben. Er is maar één taal. Ik hoef niet bekeerd te worden. Maar wijkt u maar van mij. Blijft u maar ver weg van mij. Laat mij hier mijn gang maar gaan. We moeten eens een keer eerlijk worden. Maar dat is het begin van de genade. Eerlijkmakende genade. Vijanden van God. Hoe worden die nou met God verzoend? En het begint daarmee dat ze de onvrede inleven. En leren dat ze zelf God hebben verlaten. De oorlog hebben verklaard. En wanneer zal het nou vrede zijn als ik de wapens neerleg? En dat is genade. De wapens neerleggen. Weet u wanneer dat gebeurt? U kent dat gedichtje, dat is de laatste tientallen jaren, denk ik, onder ons. Een van de meest geciteerde verzen, gedichten. Als de zielen niet meer vecht, weet u wel? Wanneer begint nou die vrede als de zielen niet meer vecht? Maar billijkt het zondeloon, billijken, dat is toestemmen de dood, de verdoemenis te hebben verdiend. Billijkt het zondeloon. Wat haar ook overkomt. Als in die laatste vreugde, in het eren van Gods deugd, in de deugd van de rechten wint. Ook als ze zegt, dood dat kind. Dat is genade. als de zielen niet meer vecht tegen God, maar het oordeel toestemt en toevalt. En dan is het niet meer, wat moet ik dan en hoe moet het zo? Maar dan, zei dat volk vroeger ook, ga vanzelf, lieve mensen. Ga vanzelf, want dan kan God, als het ware, zich niet inhouden. En dan zendt zijn zoon tot verlossing uit de banden van de zonde en de duivel. En met dat Christus komt, komt ook de vrede in het hart. En weet u wat het is als Christus komt? Mag u het met Hiskia zeggen? Hij heeft mij zeer lieflijk omhelst. Wat is dat, die uren dat de Zoon Gods komt? Wat is dat? Ik ken geen beter woord dan uur der minne, uur der liefde. Wat gaat dan vooraf het dodelijkstijdsgevricht? Verloren ziel, en als we dat nou eens bevindelijk mochten kennen, dat verlorenen worden gered, vijanden met God worden verzoend, dan zou die al die vragen zo even gezegd nooit meer stellen. En ik hoop en ik bid dat dat mag zijn. Dat we nou eens mogen worden die we allang voor God zijn, verloren mensen. Niet meer, niet minder. Daar is God zo goed voor. Zo goed voor. Maar u die zichzelf wel wil helpen. De Heer zegt, nou doe het dan maar zelf. En als u het allemaal zo goed weet, doe het dan maar. Maar gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Gans hulpeloos. Als de zielen niet meer weg. Daar wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Daar wordt de vrede gesmaakt in het bloed van het lam. Want als Christus komt, dan neemt hij u over. Hij neemt u op in zichzelf. U bent niet meer van uzelf, maar van hem. Ja, misschien mogen we wel zeggen, hij slokt de ziel op. Neemt dat kind in zich op. En dat is het wat Paulus zegt. Dan zijn wij in Christus. En die in Christus is, daar is geen verdoemenis meer voor. Want God ziet dan die ziel niet meer. Maar hij ziet de zoon van zijn liefde die volkomen heeft betaald. Al de wet heeft gehouden. In wie God al zijn welbehagen heeft. Zoek dan Christus te krijgen als borg voor uw ziel. Dan heeft u de vrede en ook de vreugde. De blijdschap die alle verstand te boven gaat. Zeggende of gij ook bekend het. Ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Deze uw dag. Vandaag. Want de Bijbel kent maar één dag waarin u bekeerd moet worden. Dat is vandaag. Alleen maar vandaag. Een andere dag is er niet. Maar morgen sterft u. Deze uw dag. Iedere dag. Is een geschenk. Een geschenk. Voor u. Uw dag, ja. Om God nog te zoeken. En als u hem kent, nog meer te zoeken. En als u mij vraagt, kunt u daar niet een middel geven? Dan verwijs ik u op Psalm 19, vers 74, dat we samen hebben gezongen. Zou u dat dan eens niet doen? U zelf de slaap ontroven, om niet naar beneden te gaan om uw geld nog eens na te tellen. Of op die rekening gaan in te geïncasseerd is. Of andere problemen nog eens te onderzoeken. Maar uzelf de slaap te ontroven. Om Gods redenen na te speuren. Smekend of het woord dus open mag gaan. En God tot uw ziel zal spreken. En alles wat u in de prediking hoort. Ook door u gekend bevindelijk mag worden. Uzelf de slaap ontroven. Schreiend Gods aangezicht zoeken. Om verzoening. Om bekering. Voor u. En als u bezig bent, dat weet ik zeker. Ook voor uw vrouw, uw man, uw kinderen. Voor de gemeente. Kerkraad, wanneer is dat verklaard geweest? Dat u zichzelf het slapen hebt ontroofd om op uw knieën voor de gemeente neer te vallen. Schemerend morgenlicht voor u gekomen om u mijn schreien te doen horen. O God, zoveel onbekeerden nog in Vriezenveen. Ontferm u dan over hen. Dan heeft de kerk werk hoor. De opwekking, zeggende of gij nog ook bekend het in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, gaat zo persoonlijk aan. Waar ben ik mee gebaat dat u vrede heeft? Ik gun het u hoor, maar moet zelf hebben. En weet u wanneer ik het zeker weet? Als het bloed der voorziening over mijn ziel is gegaan. En mijn geweten mijn getuigenis geeft. Dat de boosheden zijn weggedaan. Van de zonde mijn ziel is gereinigd. En als daarover komt de goedkeuring van God, ik zal niet meer met u twisten. Dan weent ge van blijdschap. God is goed op mij. Daarop volgt een bijzonder woord, gemeente. Onze tweede gedachte. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En dat is een stuk, ik zeg het echt heel eerlijk. Dat kan een mens hoofdbrekend bezorgen. Misschien moet ik het ook vanmiddag niet eens doen. Maar nu moet ik over de verborgenheid spreken. Dat is zo'n stuk. Het heeft zoveel te zeggen. Maar laat ik dan toch proberen enige zaken naar voren te halen. Misschien tot oplossing van uw vraag. Van uw vraag. Losmaking van de knopen die u in zichzelf bevindt. Ik weet het niet. Maar er staat iets. Dan zegt tegen Jezus na uw opwekking, maar. Nu is het verborgen voor uw ogen. Ja, maar wat is er dan verborgen? Gemeente, ik zou zeggen, wat is er eigenlijk niet verborgen? Sinds de val in Adam is alles verborgen. God is verborgen. Ik weet niet wie God is. En ik zelf ben ook verborgen, want ik weet ook niet wie ik zelf ben. En de wereld is verborgen, want ik weet ook niet wat de wereld wezenlijk is. Dat weet ik al, ik weet niks meer. Eén grote verborgenheid. Maar nu is het verborgen. En de eerste plaats bedoelt de Heer Jezus ongetwijfeld dit. Jeruzalem, Jeruzalem. Ge weet niet wat u te wachten staat. En dan overbrugt tegen Jezus als het ware in een ogenblik 40 jaar. Het jaar 70, dan zal Jeruzalem worden verwoest. De tempel verbrand. Stromen bloed werkelijk door de straten van Jeruzalem. Ontzaglijk. En ge weet het niet. Wat u te wachten staat. U leeft maar. In uw opstand tegen God en tegen de Romeinse bezetter. U leeft in onvrede in alle opzichten. En bij dit alles bent u nog groots met uw tempel, met uw godsdienst, de zeloot die ijvert voor de vrijheid, de fariseer, oude wetstip, de Sadduceeën neemt het niet zo nauw. En ze zijn allemaal ervan overtuigd het grootste gelijk te hebben. En aan God en zijn recht denkt geen mens. En u weet niet wat u te wachten staat. Jeruzalem zal verwoest worden. Straks nog iets van te zeggen. Tweede. Gaat verder. U weet niet wat u te wachten staat. Onbekeerde medereiziger. Een eindeloze eeuwigheid. Van straflijden. Tongkou in de hel. Het is verborgen voor uw ogen, gemeente. Ik zeg het eerlijk. Wij zien dat niet. U hoort het. Het verontrust u niet eens meer. Zo blind. Het is verborgen voor uw ogen. Dat is wat ik vanmorgen nou bedoelde. U ziet het niet. Nog meer verborgenheden. Ik zie mijn schuld niet. Zoals die werkelijk is die God tot toorn verwekt. Die mijn ziel verwoest. Ik zie het niet. Het is verborgen. En als ik het mag zien en die schuld ga drukken Dan zeggen ze allemaal, nu moet je in Jezus geloven. Maar ik zie hem niet. Hij is verborgen, de meest verborgen persoon. Ik weet het nog wel. Dan zeggen ze allemaal, je moet geloven. En dat kan ik niet. Jezus aannemen, waar is hij dan? En hoe moet dat dan? Verborgen. Het is allemaal verborgen. Ik hoor de Heer Jezus zeggen. Matthäus 11, dat is een hoofdstuk dat een en andermaal voor mij persoonlijk grote betekenis heeft gehad. Maar ook hierin. Want niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Dat weet u wel. Ook verborgen. En er staat er iets bij. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En die de Zoon wil openbaren. Dat is de blindheid wegnemen. Die verborgenheid wegnemen. En tonen. Het is niet hopeloos. Maar het begint daarmee. Het is verborgen. Alles. De toekomst van Jeruzalem. Het laatste oordeel. De wezenlijkheid van de zonde. Maar ook Christus is een verborgen persoon. Maar wanneer komt hij dan? Als een ziel het recht van God kust. Dat is zich met dat recht van God verenigd, verloren naar recht verloren. Dan treedt Christus naar voren. Dan wordt u geopenbaard aan de ziel. Dan is er nog zoveel verborgen. Dan moet hij ook alles werkbaar nog verklaren. Ik weet niets. Hij heeft ons God verklaard. Wie de Vader is. Thomas, ben ik al zo lang bij u? Gij weet nog niet. Nee, Thomas weet het nog niet. En het moet verklaard worden. Alles moet verklaard worden. En daarom begrijp ik die God niet. En ik hoop dat ik het nooit begrijp. Die begrijpen alles en ik begrijp niks. Maar één voor één moet het verklaard worden. Dan weet ik het. En dan kan ik het nog niet vasthouden. Dan moet ik zeggen, Heer, doe het nog eens een keer. Want dan ben ik het weer kwijt. Moet verklaard worden. Teksten moeten opengaan. Moet gaan spreken. En ik ga verder verborgenheden. Als een mens die vrede met God mag kennen. Is het dan opgelost? Nee. Dan zijn er nog zoveel verborgenheden. De weg die God houdt, die begrijpt het soms niet meer. Moet er dit dan gebeuren? Moet dat dan zijn? Dan ben ik blind in Semos wegen en ik kan God niet volgen. En ik begrijp Asaf, die wist het ook niet meer. Mijn bestraffing is er alle morgen. De godsdienst dat doet maar. En de wereld viert maar feest. En die kunnen God ook niet volgen. Het is allemaal verborgen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Zijn voetstappen zijn in de zee. Kunt u die volgen? Ik niet. Verborgen. Ziet u wel. En dat moet nog allemaal geopenbaard worden. Dat geeft nou een leven van worsten. Dat aanklevende leven om alles van God te mogen leren. Want ik weet niks. Anderen die pakken een boek, die gaan het eens opzoeken. He? Het heb je wel eens meegemaakt, hè? Toen u uw geval ging verklaren dat die dominee zei, moet ik even nakijken of dat kan. Nee, het moet bij God vandaan verklaard worden, hoor. Echt waar. Verborgenheid. Mag ik eens wat zeggen? Heeft de Heer Jezus ook gekend? Heeft de Heer Jezus dat ook gekend? Ja. Hij is mens. Ten volle mens. En ik kon zijn weg soms ook niet bevatten. Dat het zo moest. Maar dat was toch die persing. Hè? Om toch door te gaan. Ook al begreep hij dat. Begreep hij dat niet? Durf ik dat te zeggen? Ja, zijn Godheid is al weten. Dat weet ik. Maar hij is mens. En is het u nooit opgevallen dat hij moest leren? Leren, ja. Leren. En bijzonder heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij lijden moest. En hoor ik het hem niet uitroepen aan het kruishout. Als al de machten der hel over hem komen. En hij die nooit gestolen heeft, toch moet betalen alsof hij een dief was. Die moet geven wat hij niet genomen heeft. En dan roept hij thuis, mijn God, waarom? Hij wist het niet. Dat was nou verborgen. Is wat, hè? Waarom heb je mij verlaten? Dat is wel opgelost, hoor. En het toen hij dat mocht weten, toen heeft hij gezegd, het is volbracht, Heer, dan is het goed. Al uw deugden verheerlijkt, mijn volk een grondslag gegeven om voor u te kunnen bestaan. Alles is voldaan. Maar toch, toen hij daar weggestoten werd in de diepste diepte van de hel, het vaderlijk aangezicht niet meer gezien werd, toen heeft hij het ook gezegd, waarom? Verborgenheid, voelt u wel. En dat moest ook voor hem nou verklaard worden. En wat moet ik dan vragen? Openbaar uzelf. Verklaar uzelf. En soms zegt de Heer, nu niet. Nu niet, nee. Nu niet. Na deze. Na deze zult gij verstaan. Want ik ga door het leven met heel veel verborgenheden. Maar één moet opgelost zijn. De Zoon van Gods liefde. Dat mag geen verborgen persoon meer zijn. Ook al is het na ontvangen genade nog zo vaak zo. Dat hij zich verborgen houdt. En ik weet het eigenlijk wel. Als dat zo is, dan weet ik het al. Dan moet ik mezelf nagaan. Deze zonde. Die doorvloeiing naar de wereld. Dan houdt God zich achter. Weet u wat de bruid geleerd heeft in Hooglied? Hij is als een ree. En een ree is snel. Maar een ree is ook schuw. En zo schuw is Christus ook met eerbied gezegd van de zonde. Als die komt in mijn hart, dan gaat hij wijken. Dan, daar is hij schuw voor. Maar Christus mag geen verborgen persoon blijven. Dat mag niet. Er zal hier veel verborgen blijven. Dan wordt het voor ons allemaal wel waar. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Weer dat versje 74. Om de redenen Gods is na te spreken. Om eens een openbaring te ontvangen. Dat zaak is verklaard mogen worden. En als het niet kan, dan maar blind. Voortgaan. Ook al versta ik het niet. Ik laat u niet gaan. Het is veel verborgen hoor. Maar ik haast me naar onze derde gedachte. Want, ach. Geliefde. Alles gaat door, ook de tijd. En dat is maar goed ook, hè. Waarschuwing. We hebben het er al over gehad. Dan gaat de Heer Jezus beschrijven. Let wel, op weg naar Jeruzalem, al die mensen om hem heen. Ze horen het luide snikken. Ze horen de opwekking. Ze horen ook van die verborgenheid. Ze horen nu ook de waarschuwing. Wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren in het jaar 30. In het jaar 70. Later nog. Nog ernstiger in het jaar 134, dat de opstand van Bar Kokhba. Eeuwenlang Gods volk verstrooid onder de volkeren. Hier wordt iets getoond van het lijden van Israël en van Jeruzalem. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Dan komen de Romeinen opzetten. Slaan beleg om Jeruzalem. De verschansingen, je ziet het gebeuren. En na lange, lange, lange strijden inname van Jeruzalem. Ontzettende moorden zijn daar gepleegd. Het is een verschrikking geweest. Werkelijk waar. Werkelijk waar. En hier is het voorzegd, dit staat u te wachten. Nog veel meer hoor, maar ook dit. En dan moet ik toch een ogenblik denken ook aan de kerk van onze dagen. In ons land. Wel is het Israël van het Westen genoemd. En ik zie het hier ook. De vijanden zijn gekomen. Vreemde religies. Vreemde opvattingen. De kerk is zo, zo, zo veranderd. Ik denk wel eens, als al die hooggeroemde oudvaders van ons de kerk van onze dagen zouden zien, ze zouden hun ogen niet kunnen geloven. Die gaat het verleden niet idealiseren, daar heb ik geen behoefte aan. Maar niemand van ons kan het logen straffen. Dat toen de kerk zoveel malen zuiverder was. Ook groter, zeker, maar ook zuiverder was dan nu. De vijanden zijn gekomen. Vreemde religies, zei ik, ja. Maar soms waan ik me ook een vreemdeling in mijn eigen kerk. Ook die religie is vreemd. De mensen die alles kan En denk met cursussen alles wat op orde te kunnen houden. Nee. Het ware leven, dat zucht. Laat staan dat vrede leven met God. Wat hoor ik daarvan? Hoe lang is het geleden dat een kind van God tegen me zei, ik heb gisteren bezoek gehad. Oh, bezoek gehad. Een enkele keer nog een geoefende christen. Die nog een recht woord weet te spreken. Ik zeg niet dat het weg is. Maar het is wel ver weg. Onze kerk is ook afgebroken. Ons land, ons volk ook. Steen voor steen. Het gaat steeds sneller afgebroken. Vijanden van binnen en van buiten. De oordelen gaan over de kerk. En we beseffen het niet. Het reformatorisch volksdeel is nog zo zelfbewust. Het wordt steeds zelfbewuster. We mogen er zijn. We passen ons wat aan in kleding en spraakgebruik. De krant getuigt daar dag in dag uit van. En zo denken we nog die oude waarheid vast te kunnen houden. De afbraak onder ons gaat door. Ik ga nou niet weer spreken over kleding en andere gewoontes. Ook de jeugd en gemeente baart ons vele zorgen. Maar de oorzaak van het verval van de jeugd, dat zijn toch de ouders hoor. Dat ben ik. Afbraak. En dan wordt het waar wat daar staat. Dat het huis leeg zal worden. Zullen we geen steen op de andere steen laten? Uw huis zal woest en ledig worden. Dat heeft de Heer Jezus ook bij een andere gelegenheid gesproken. Jeruzalem, Jeruzalem, dat die profeten dood. De waarschuwing gaat uit. En gemeente, nou kunnen wij samen niet zeggen dat wij niet gewaarschuwd zijn. Iedere zondag weer. En de Bijbellezing. Zo vaak u Gods woord opent. De waarschuwing. Wij gaan niet ongewaarschuwd God ontmoeten. Maar het zal wel wat zijn om met zoveel waarschuwing straks voor God te verschijnen. Dan wil ik u toch op wijzen. Dat we samen ook beseffen vanmiddag wat wij doen. Wij vergaderen. Wij verzamelen toren op toren op toren op toren. Al meer en meer. Straks wordt die toren over ons uitgestort. Die dagen zullen over u komen. En dan zie ik het laatste oordeel waar wij allen voor Gods Zoon zullen staan. En dan zullen we allen geoordeeld worden door hetgeen wij gedaan hebben in dit lichaam. Het zij goed. Het zij kwaad. En als er dan geen borg is voor onze ziel, wat zal zijn eeuwige verschrikking zijn. Maar die dag gaat komen. Die hier nog met tranen zaait, zal wederkomen met gejuich. En dan zal de vrede voor de kerk het deel zijn. Maar de goddelozen zullen geen vrede hebben. Gods verdrukte volk zal dan worden verlost. Maar de verdrukkers zullen voor eeuwig worden gepijnigd. Die vrede die dan zal komen, waar ook de bergen en de ganse schepping in zal delen. Die vrede voor Gods volk. Wat een ontzettende tegenstelling zal dat zijn. Met de onvrede van de goddelozen. En hoeveel ook uit deze gemeente zullen daar zijn. Bij de goddelozen. Die in eeuwige onvrede. In de buitenste duisternis. God zullen lasteren. Die dag zal zeker komen. Het laatste oordeel. Wij gaan niet ongewaarschuwd God ontmoeten, geliefde. De vrede voor de een, de onvrede voor de ander. Hoewel sprekend is het opgetekend in die 72e psalm waar we nu uit gaan zingen. De bergen zullen vrede dragen. Maar ook dat laatste. Verbrijzeld worden degenen die Gods lieve kinderen verdrukt hebben. Vrede en onvrede. Psalm 72, vers 2. per slot gemeente de oorzaak. Waarom? Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Bezoek, weet u wat dat is? Gebruikte vroeger wel eens het woord visite? Of nog wel? Bezoek. Zo wordt er ook wel eens gepreekt, gemeente, iedere prediking komt God op bezoek. Ik heb er altijd wat moeite mee. We moeten niet staan naar populariteit, denk ik. Maar het is wel waar, zo vaak de schriften opengaan, laat God van zich horen. En als de prediking uitgaat, dan is het waar. Zo wordt het menigmaal ook gezegd, en ook die zegwijze kent u wel, is onder ons gangbaar. Dan komt Christus in het gewaad van zijn woord. In het diepe besef dat inderdaad heel dit woord van God als inhoud Christus heeft. In het gewaad van zijn woord komt hij tot ons. Bezoek. Ik kan daar nu niet over uitweiden, u weet dat. Maar zeg nou eens eerlijk, gemeente, wat is het nou als iemand aan de deur belt en u doet niet open terwijl u thuis bent? Of eenvoudigweg achter een gesloten deur vandaan roept van, ik doe niet open, ga maar verder. Dat is hoogst onbeleefd. We hebben het over gewone mensen die op bezoek komen. U neemt misschien nog de toevlucht tot een leugen, u moet net weg, maar zo iemand wegsturen, dat is nogal wat. Nou, de toevlucht tot een leugen, dat doen we zelfs niet eens meer. We doen eigenlijk alsof er niemand geweest is. Zo gaan we naar huis. Als u straks weer naar huis loopt, fietst of hoe dan ook. Gaat u dan naar huis als iemand die beseft dat hij bezoek gehad heeft? Van de koning der koningen? Nee. Weinig is het. Ik hoorde dat wel eens. Jaren geleden ook een van de ouderen onder u. Dat er wel eens zoveel beslag was in een dienst. Ook hier in Bethel, dat oude Bethel. Hè? Zoveel beslag dat de gemeente zwijgend naar huis ging. Beslag. Toch ene besef dat de eeuwigheid in de tijd was nedergedaald. Zo sprak die man dat ook uit. Alsof de eeuwigheid in de kerk was. Beslag, dan ging men zwijgend naar huis. Maar of je het nou weet of niet weet, het bezoek is wel geweest. God komt nog met zijn dierbaar woord en getuigenis, en dan moeten we eerlijk zijn. Die vraag ons ook stellen, wie ben ik dat ik dat zou kunnen verantwoorden? En ik weet wel, en ik, je hebt het een keer tegen me gezegd, hè? Omdat iedereen onbekeerd is, is het ook zo heel gewoon om onbekeerd te zijn en te blijven. En als iedereen zo gemakkelijk de kerk verlaat, dan doen we dat ook maar. Want het is zo algemeen geworden. We lachen, we praten, we spreken. En beslag. De ernst van de eeuwigheid. Ik word bang als dat er niet meer is. En ik vrees dat het op veel plaatsen niet meer gevonden wordt. Maar het bezoek is er wel geweest. De Heer Jezus heeft het zo ook opgetekend. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en, dat zinnetje wordt vaak overgeslagen, mijn stem hoort. Wel, daar komt de genade ook in mee. Om die deur te openen, dat is de oplossing. Maar die hebben de stem gehoord. De stem mijns liefste gehoord. En dan ben ik vrolijk. En als je nog voor die grote zaak staat, dan bent u bedroefd, want dan weet u wie u mist. Maar in alle gevallen, en mijn stem hoort, de stem van de levende God. En toen dat voor het eerst geschiedde. Toen zonk de ziel weg. Wee mij. Want daar ben ik zo van overtuigd. Dat dat alleen waarachtige bekering is. Als een mens met God van doen krijgt. En dan is het voorbij. Wee mij. Ik heb gezondigd. Hoe zal ik met God worden verzoend? Dat wordt dan de vraag die het leven meegaat. Het leven stemt. Dat wordt de levensvraag. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Bezoek. En straks staan we er allemaal. Op die grote dag der dagen. Christus op de grote witte troon. Alle mensen voor hem. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet hebt bekend. Dat zal het antwoord zijn. Als het vonnis wordt uitgesproken. Ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. En volk, als het waar is. Bezoek gehad. Weet u dat nog? Wanneer heeft u nou bezoek gehad van de koning? Een toeknikje. Nog niet zo lang geleden bij het wakker worden. Zomaar een toeknikje. Maar ben je dan blij? Werkelijk, dan mag de kerk terstond uitgaan. Het laatste bezoek, dat is de beste verzekering. En dat geeft het verlangen om bij God straks op bezoek te mogen komen. Geliefde, de kerk gaat uit. Hier straks eenmaal op het ronde der aarde. Dan gaan we allen voor God verschijnen. En dan gaat het erover of wij de tijd van onze bezoeking hebben bekend. Wat zal de eeuwigheid openbaren, geliefde? En toch, nog is God niet geweken. Nog gaat de roepstem uit, ook vanmiddag, met al de aandrang van de liefde. En bezie dan, geliefde medereizigers, naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Uw hart en leven is in het licht van die eeuwigheid. En versta dan zo de oproep van de apostel. Dat is ten diepste de oproep van Gods Zoon zelf. O geliefde, laat u dan met God verzoenen. Amen. We mogen nog samen zingen van Psalm 2, vers 7 en 16. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd, uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbeharen zijn. O God, uw eindgeboren, gij zult haar klacht verhoren. En ook het 16e. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.